Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Goedemorgen, middag of avond en welkom bij aflevering 16 van de Geef mij de ruimte podcast. Deze aflevering markeert toch wel een kleine mijlpaal, vind ik. We gaan het namelijk hebben over Mercurius. En zoals je waarschijnlijk wel weet, is dit de laatste planeet die we tegenkomen wanneer we van buiten ons zonnestelsel richting de zon vliegen. Tja, hierna is er nog maar één hemellichaam over in ons zonnestelsel om te behandelen en dat is onze moederster, de zon. Maar voor het zover is, verdient eerst Mercurius de aandacht. En dat verdient hij ook echt, vind ik. Want wat weet je eigenlijk van Mercurius? Ik denk, wanneer ik luister naar mensen om me heen en naar gesprekken over de ruimte, dat Mercurius vaak een beetje wordt onderschat. Men denkt dat de kleinste planeet van ons zonnestelsel nogal saai is. Hij staat dicht bij de zon, hij is gloeiend heet en kaal, that's it. Maar dat is dus niet helemaal zo. Mercurius is in meerdere opzichten een ontzettend interessante planeet. En daar vertel ik vandaag graag meer over. Maar eerst even een rondje shout-outs naar Bas van Snippenburg voor het sturen van een zeer leerzame en interessante film over het ontstaan van elementen dankzij kernfusie van sterren. Men zegt wel eens, we zijn allemaal sterrenstof. En ergens is dat ook waar. Bas, bedankt voor die film. Ik ga er binnenkort eens goed voor zitten. En wie weet haal ik er inspiratie uit voor een aflevering. Ook een shout-out naar Laurens uit Alkmaar voor een mooie lovende mail. En de vraag of er nog een derde aflevering komt over de vreemdste fenomenen in de ruimte. Hij gaf aan dat dit zijn favoriete aflevering was. En ik moet zeggen, ik vond het ook ontzettend tof om te doen. Dus wie weet, het universum zit vol met onverklaarbare en vreemde verschijnselen. Dus misschien lukt het wel om er nog eens een paar op een rijtje te zetten voor een eventuele aflevering 3. Ik sluit het zeker niet uit. En ook een shout-out naar Maurits Compeers. Maurits is 9 jaar. Dan ben je natuurlijk sowieso al een held als je op die leeftijd naar dit soort podcasts luistert. Maar Maurits had ook nog eens een heel interessante vraag. Die ging over de vorige aflevering over tijdreizen. Meer specifiek over de tweelingparadox. Dat is de hypothetische situatie waarin een deel van een tweeling, met de snelheid van het licht een lange reis maakt en bij terugkomst minder is verouderd dan de andere tweeling. Maurits die vroeg zich af, zwaartekracht zorgt toch ook voor veroudering? En dat klopt. Extreme zwaartekracht kan tijd doen krommen, waardoor deze anders verloopt wanneer je in de buurt bent van een bron van extreme zwaartekracht. Zwaartekracht die verbuigt ruimtetijd. Denk aan wanneer je je in de nabijheid van een zwart gat bevindt. En tijd verloopt voor jou dan anders, verloopt langzamer, omdat zwaartekracht de tijd buigt. Ook grappig, een gebrek aan zwaartekracht, en dat is relevant denk ik ook voor Maurits' vraag. Een gebrek aan zwaartekracht zorgt er juist voor dat je sneller veroudert. Niet zozeer in leeftijd, want tijd verloopt dan gewoon normaal, maar wel in fysieke gesteldheid. Astronauten die lange tijd in de ruimte doorbrengen, die kunnen last krijgen van allerlei ouderdomskwaaltjes. Maurits, kerel, respect dat je al over dit soort dingen nadenkt. Want toen ik 9 was, toen was ik nog veel te druk met over mijn losse schoenveen te struikelen om na te denken over dit soort vragen. En nog even een laatste shout-out. Die komt echt net binnen op het moment dat ik dit aan het opnemen ben. Ik heb even mijn e-mail openstaan. Dat is een opmerking van Willem Bongers uit Breda. Dankjewel voor je complimenten, Willem. Die vindt de podcast interessant. Dat vind ik altijd te gek om te horen. Willem die is aanbeland bij deel 1 van mijn aflevering samen met UFOmail.nl Nederland over UFO's. En hij zegt terecht dat het hem opvalt dat vanaf 1942 de meeste UFO-meldingen uit de Verenigde Staten komen. In elk geval de significante meldingen die ik behandel in deze podcast. Willem die zegt, ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat de Verenigde Staten toen in een heel gestreste toestand verkeerde. En dat er misschien ook op de radio iets is geweest over UFO's. De kans dat je dan in een zinsbegoocheling direct aan een UFO denkt bij verschijnselen in de lucht is dan volgens mij heel erg groot. Terechte opmerking, Willem. Dankjewel voor je input. Want dit kan zeker verklaren waarom er vanuit Amerika, los van dat het natuurlijk een groot land is en ook dat zij in de jaren 40 en daarna natuurlijk technologisch best wel voorop liepen, ook op het gebied van ruimtevaart. Maar dit kan zeker verklaren waarom er daar absoluut gezien, maar misschien ook relatief gezien, meer UFO-meldingen vandaan kwamen. Als men gewoon een beetje in paniek is en achterdochtig is. Wanneer je dingen wil zien, dan zie je ze misschien ook. Alright, laten we vooral gaan beginnen nu met het hoofdonderwerp van deze aflevering. En dat is Mercurius. En laten we even beginnen met de geschiedenis van Mercurius. En dan heb ik het niet over de daadwerkelijke ontstaansgeschiedenis van de planeet, maar de rol die speelt in de geschiedenis van de mensheid. Dan denk je misschien de rol die Mercurius speelt. Ik zeg dat misschien niet zo heel handig, want zo'n grote rol speelt Mercurius natuurlijk niet in de gebeurtenissen op aarde. Maar wat wel interessant is, is dat Mercurius zeer vroeg in de mensheid gezien en geïdentificeerd en herkend. De Romeinen kenden Mercurius al. En dat was op zich best bijzonder, want de Romeinen hadden natuurlijk helemaal geen telescopen. Maar Mercurius die was duidelijk aan de hemel te zien en de Romeinen die herkenden bepaalde verschijningspatronen. Maar pas na de uitvinding van de telescoop werd duidelijk wat Mercurius precies was. Al lukte dat niet in één keer. Zelfs Galilei lukte dat niet in één keer. Je hebt hem vaker voorbij horen komen in deze podcast. Galileo Galilei, ontdekker van heel veel hemellichamen. Die heeft zoveel goede ontdekkingen gedaan. En hij was de eerste persoon die met behulp van een telescoop Mercurius wist te observeren. Alleen waar keek hij precies naar? Dat wist hij ook niet. Hij dacht namelijk dat het ging om een ster. Was dat een domme gedachte? Zeker niet in die tijd en met de technieken die toen voorhanden waren. Want omdat Mercurius zo dicht bij de zon staat, was hij met vroege telescopen vrij moeilijk te observeren. En tel daarbij op dat het een klein planeetje is, ongeveer een derde zo groot als de aarde. En je kunt makkelijk de fout maken door te denken dat het gaat om een ster die heel ver weg staat. Want zo verschijnt hij door zo'n oude telescoop. Maar in 1631 was het Pierre Gassendi die begreep dat we naar een planeet aan het kijken waren. Een planeet die dus behoorlijk dichtbij stond en dus helemaal geen verre ster. En dus echt ook een klein planeetje, want Mercurius is ongeveer half zo groot als Mars. En de diameter bedraagt net geen 4900 kilometer. Dat is 38% van de diameter van de aarde. Maar Mercurius is zeker geen lichtgewicht. Althans, relatief gezien. Absoluut gezien natuurlijk wel, want het is een kleine planeet. Maar na de aarde is Mercurius de planeet met de hoogste dichtheid. Kijk, dat je dan die strijd wint hè, van gasreuzen als Saturnus en Jupiter en de ijsreuzen Neptunus en Uranus, dat is logisch, want die bestaan uit gas en ijs en die hebben gewoon een veel lagere dichtheid. Maar Mercurius heeft dus een grotere dichtheid dan bijvoorbeeld Mars en zelfs Venus. En dat is interessant. Want dat wijst er namelijk op dat Mercurius een kern heeft die net als die van de aarde bestaat uit gesmolten metalen. Sterker nog, wetenschappers die denken dat de kern van Mercurius echt buitenproportioneel groot is vergeleken met die van de aarde. Observaties van onder andere MESSENGER, een ruimtevaartuig dat Mercurius van 2011 tot 2015 heeft geobserveerd, die maken dit ook aannemelijk dat er onder het oppervlak van Mercurius een grote kern zit van gesmolten ijzer. Een kern die waarschijnlijk behoorlijk op die van de aarde lijkt. Die dan bestaat uit gesmolten ijzer, nikkel en zwavel. En wat ook hint richting een dergelijke kern, dat is de aanwezigheid van een magnetisch veld. Het is namelijk best bijzonder voor zo'n klein planeetje om een magnetisch veld te hebben. Het is wel een vrij zwak magnetisch veld. Dat het vrij zwak is, komt waarschijnlijk doordat de kern van Mercurius vrij langzaam roteert. Maar het is er wel. En Mercurius is van binnen dus best interessant. En dat geldt eigenlijk ook voor de buitenkant. Tenminste, als je het mij vraagt. Het zwakke magnetisch veld van Mercurius is gewoon niet opgewassen tegen het geweld van de zon. En daarom is Mercurius ook geen leefbare planeet. En dat weet je waarschijnlijk al. En wat je waarschijnlijk ook weet is dat Mercurius ontzettend heet is. Maar, wat je misschien niet weet, is dat er enorme temperatuurverschillen kunnen zijn op Mercurius. Voor het grootste gedeelte is Mercurius namelijk heel erg heet. Temperaturen die kunnen op grote gedeelten van de planeet oplopen tot meer dan 400 graden Celsius. En alleen op Venus wordt het dan nog heter. En dat heeft weer te maken met het feit dat Venus weliswaar verder van de zon staat. Dus je zou niet direct verwachten dat Venus heter is. Maar Venus die beschikt over een zeer dikke atmosfeer en die houdt hitte vast als een soort mega broeikas. Maar waar Venus ook altijd superheet is, met temperaturen rond 450 graden, kan het op Mercurius ook superkoud zijn. Tot wel 180 graden Celsius onder nul. Ja, hoe kan dat dan? Voor zo'n planeet die zo dicht bij de zon staat. Het is een combinatie van het ontbreken van een atmosfeer. En daar kom ik straks nog even op terug, want dat behoeft uitleg. Het ontbreken van een atmosfeer om hitte vast te houden. En het feit dat Mercurius altijd met dezelfde zijde naar de zon gericht is. En dat heeft te maken met zijn rotatie. En ook dat behoeft natuurlijk wat uitleg en dat zal ik geven. Want die rotatie van Mercurius is best wel maf. En daar hebben we ons in de vrij recente geschiedenis ook nog vaak op verkeken. Wat je als eerst moet weten is dat het punt van zonsopkomst tot de volgende zonsopkomst, of zonsondergang tot de volgende, in ieder geval twee dezelfde punten, op Mercurius dat moment duurt 176 aardse dagen. Dus je zou zeggen, een dag op Mercurius duurt 176 dagen. Maar dat is niet zo. Want Mercurius draait weliswaar langzaam onze eigen as, maar ook in een hoog tempo rondom de zon, in slechts 88 dagen. En omdat die positie ten opzichte van de zon zo snel verandert, is een zonnedag op Mercurius niet gelijk aan een siderische dag. Nou, wat is dat nou? We spreken van een zonnedag wanneer een planeet een rondje om zijn eigen as draait. En van een siderische dag wanneer de zon op dezelfde positie staat. En bij Mercurius zit daar dus een groot verschil in. Bij Mercurius is het zo dat de planeet in iets meer dan 58 aardse dagen een rondje om zijn eigen as draait. Maar zou je op Mercurius staan, stel dat zou kunnen, dan zou het dus niet voor je gevoel niet 58 dagen duren voordat een dag verstreken is, maar 176 aardse dagen, omdat dat dus de tijd is voordat de zon weer op dezelfde plek aan de hemel staat. In de tijd dat Mercurius drie keer om zijn eigen as draait, draait hij ook tweemaal om de zon. Nou, en dan begrijp je wel dat er dus aardig wat goede observaties voor nodig waren om te bepalen hoe Mercurius precies beweegt. Een lange tijd werd namelijk aangenomen dat Mercurius een synchrone rotatie had met de zon. Net zoals onze maan een synchrone rotatie heeft met de aarde. Maar dat is niet zo. Ik zei net dat Mercurius altijd met dezelfde zijde naar de zon staat. Dat is niet helemaal waar. In principe namelijk wel, maar er zijn wel kleine verschillen. Maar die verschillen zijn groot genoeg om ervoor te zorgen dat er plekken zijn op Mercurius waar er nooit zonlicht komt. En daarmee heeft Mercurius direct, wat mij betreft, een belangrijke troef in handen op de schaal der interessantheid. Daar moet ik trouwens echt een beter woord voor gaan verzinnen, merk ik nu, maar goed. Het maakt Mercurius interessant, want deze over het algemeen gloeiend hete planeet heeft dus ook ijskoude stukken waar zomaar waterijs zou kunnen bestaan. IJs op de op één na heetste planeet van een zonnestelsel. Dat had je waarschijnlijk niet gedacht. Definitief bewijs hiervoor ontbreekt nog, maar het is echt wel heel aannemelijk dat dit ijs er is. Onder andere het Arecibo Observatorium in Puerto Rico heeft gemeten, heeft reflecties gemeten die perfect overeenkomen met de eigenschappen van ijs. Helaas zal Arecibo ons niet verder kunnen helpen, want zoals je wellicht weet is deze enorme radiotelescoop in december 2020 tragisch ingestort en zal die niet worden herbouwd. En dat is echt wat mij betreft een groot gemis van iets wat toch wel vrij iconisch was. Maar het was niet alleen dit observatorium in Puerto Rico dat mogelijke aanwijzingen van de aanwezigheid van ijs vond. Ook data van de Messenger-missie maakte de aanwezigheid van ijs op de polen en in de gebieden die altijd donker zijn op Mercurius aannemelijk. Nog even over de baan van Mercurius, die overigens vrijwel perfect rond is. Er wordt vaak gezegd dat Mercurius in retrograde draait. En dat is dus in tegenovergestelde richting om de zon. Tegengesteld ten opzichte van de andere planeten. Dat is niet waar. Nee. Maar het is heel goed te begrijpen waarom mensen dat denken. Want het lijkt namelijk wel zo wanneer je vanaf aarde naar Mercurius kijkt. En dat komt omdat Mercurius zo snel om de zon draait. In een aards jaar haalt Mercurius ons meerdere malen in. En omdat Mercurius niet altijd zichtbaar is, kan het zo zijn dat het lijkt alsof hij de volgende keer dat je hem ziet, dus achteruit is gegaan in zijn rotatie. De andere kant op. Terwijl hij eigenlijk gewoon heel snel is gegaan en gewoon verder is gegaan. En je weer ziet aan het begin van zeg maar een nieuwe ronde om de zon zoals wij hem observeren. Mercurius is zeg maar in die tussentijd weer achter de zon langs gedraaid en komt weer op. En als je hem daarvoor net zag voordat hij op het punt stond om achter de zon te verdwijnen, ja, dan lijkt het alsof de planeet minder ver staat in zijn baan. Maar dat is dus helemaal niet waar. Mercurius draait dus niet in retrograde. Toch? Nou, toch ook weer wel. Want wie zegt dat Mercurius in retrograde draait, die heeft niet ongelijk. Want de planeet draait namelijk wel gewoon in prograde, dus in dezelfde richting als de andere planeten om de zon, maar ook in retrograde om zijn eigen as. Dus Mercurius draait in tegengestelde richting om zijn eigen as dan de andere planeten. Dat is weird. En waarom is dat zo? Want alle planeten die draaien in dezelfde richting om hun as. En dat is dezelfde richting als hoe de zon draait. Dat gebeurt gewoon in principe. Dat is logisch. Zo zou het moeten zijn. Maar Mercurius doet dat dus niet terwijl hij heel dicht bij de zon staat. Waarom? Dit is behoorlijk vreemd. En daarom zijn er ook diverse hypothesen over. Over het hoe en waarom van het tegengesteld draaien van Mercurius. De drie meest gangbare zijn: 1. Mercurius is in een ver verleden in botsing gekomen met een ander hemellichaam, mogelijk tijdens zijn vorming, en daarom is hij de andere kant op gaan draaien. 2. De interactie met de zwaartekracht van de aarde en Venus die heeft ervoor gezorgd dat zeg maar, de normale prograde rotatie van Mercurius tot een halt kwam en zich omkeerde in een retrograde richting. 3. En dit is de wildste. Mercurius is niet in ons zonnestelsel gevormd, maar later gevangen door de zon toen hij voorbij kon zweven. Hoe dat nou precies zit, dat is natuurlijk ontzettend lastig te bewijzen, maar dit zijn drie dingen waaraan wordt gedacht. En misschien zullen we het werkelijke antwoord nooit weten. Maar het is in elk geval aannemelijk dat deze tegengestelde rotatie niet van nature is ontstaan of niet altijd zo geweest is. Er moet iets gebeurd zijn in de geschiedenis van Mercurius waardoor hij de andere kant op is gaan draaien. Ik heb het al eerder gezegd, Mercurius is best wel interessant en heeft gewoon meer te bieden dan je in eerste instantie misschien zou denken. Water, hè? IJs. Zelfs als er water of ijs op Mercurius is, dan hoeven we overigens niet enthousiast te worden over mogelijk leven. Want de planeet heeft geen atmosfeer en ontvangt echt dodelijke straling van de zon. Dus vandaar dat de zoektocht naar leven, ondanks de mogelijke aanwezigheid van waterijs op Mercurius, vandaar dat die zoektocht Mercurius overslaat. Dat we Mercurius een beetje links laten liggen, dat heeft absoluut niet te maken met het feit dat de planeet niet interessant is. Want dat is hij echt wel. Want er is namelijk heel wat aan het oppervlak te zien. Vrijwel de hele planeet die is bezaaid met kraters. En die kraters die vormen het bewijs dat Mercurius geen makkelijk leven heeft gehad. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat het een klein wonder is dat Mercurius überhaupt nog bestaat. Waarom ik dat zeg? Nou luister, je hebt een krater op Mercurius, de Caloris Planitia, en die heeft een diameter van maar liefst 1550 kilometer. Dat is vanuit Nederland tot over de grens van Spanje. Een krater, hè, is eigenlijk gewoon zo groot als een deel van Europa. Ter illustratie, de diameter van de krater van Yucatan, hè, je weet wel, die krater waar de meteoriet die de dinosaurussen uitroeide insloeg, Dat vinden wij een gigantische krater, maar die is slechts 180 kilometer breed. Dus we hebben het over een krater van 180 kilometer breed, een monsterkrater op aarde, maar tegelijkertijd over een krater van 1550 kilometer breed op een planeetje dat maar een derde zo groot is als de aarde. Dus Mercurius heeft echt enorme impacts moeten verwerken, die hem dus niet hebben verwoest. He, die kleine bal is still going strong. Mercurius zelf is ook overigens geen rustige planeet. Net als dat hij door zijn omgeving waarschijnlijk in zijn historie veelvuldig is gebombardeerd, was hij zelf ook niet de rustigste. Ik zeg was, omdat tegenwoordig Mercurius aardig tot rust gekomen lijkt te zijn. Maar in het verleden waren er ontzettend veel vulkaanuitbarstingen. Over het hele oppervlak van de planeet komen oude vulkanen voor. Net als kloven en vlaktes die door vulkaanuitbarstingen en lavastromen zijn ontstaan. De korst van Mercurius is zich bezaaid met allerlei scheuren en kloven en andere wilde gebieden. En die zijn alleen niet ontstaan zoals op aarde door platentectoniek, door schuivende platen, waardoor ja, onder andere aardbevingen kunnen ontstaan, maar ook enorme scheuren en valleien. Dat is op Mercurius niet gebeurd. Al die littekens op het landschap van de planeet, die zijn daar ontstaan door inslagen en vulkaanuitbarstingen. Zoals je hoort weten we dus best wel het een en ander over het oppervlak van deze planeet. En dat is niet gek. Mercurius heeft namelijk vrijwel geen atmosfeer. Ik had het net al beloofd, ik ga daar zo even meer over vertellen. Luister vooral even naar het woordje vrijwel. Maar Mercurius heeft eigenlijk ook geen weer. Het is er bijvoorbeeld compleet windstil. En daardoor is er geen winderosie. En dat betekent weer dat het landschap van Mercurius nauwelijks verandert. Dus kraters en gestolde lavastromen, die zien er nu nog vrijwel precies zo uit als toen ze vele miljoenen jaren geleden, of misschien wel miljarden jaren geleden, ontstonden. En de atmosfeer van Mercurius, die behoeft dus een beetje uitleg. Laten we daar even over hebben. Want ik zei al een aantal keer, Mercurius heeft vrijwel geen atmosfeer. Met de nadruk dus op vrijwel. Vaak hoor je dat Mercurius helemaal geen atmosfeer heeft. En dat is aan de ene kant correct, maar aan de andere kant eigenlijk ook niet. Want metingen die wijzen uit dat Mercurius wel degelijk een hele minimale atmosfeer heeft. Hoe zit dat dan? Nou, er is een belangrijk verschil in de atmosfeer op Mercurius en bijvoorbeeld die op aarde en andere planeten die een atmosfeer hebben. Mercurius die maakt namelijk zijn eigen atmosfeer niet aan. Dat wil zeggen, de planeet stoot geen gassen en stoffen uit die in de atmosfeer blijven. Als de planeet dat overigens al doet, dat zou misschien kunnen, maar dan kunnen die uitgestoten gassen gewoon niet overleven door de intense dodelijke straling van de zon. Maar er ontstaat wel een minimale atmosfeer door ionisatie. Ionisatie, dat betekent dat aan het oppervlak of op het oppervlak van Mercurius zijn allerlei stoffen aanwezig, en dus misschien ook ijs, maar het dwarrelt ook ruimtepuin op de planeet neer. Nou, door straling van de zon en de magnetosfeer van Mercurius verdampen deze stoffen, dat is die ionisatie. En door dat verdampen komen er dus wel gassen terecht in die minimale atmosfeer van Mercurius. Toch spreken we doorgaans van een planeet zonder atmosfeer, omdat Mercurius daar dus zelf niet voor zorgt vanuit zijn binnenste. Maar goed, er gebeurt daar wel iets. Dat is best tof. Mercurius heeft geen leven en dus ook geen echte atmosfeer en geen vulkanische activiteit meer. Geen wind, geen weer, geen platentectoniek. En er is nog iets wat Mercurius niet heeft. Weet jij wat? Inderdaad, een maan. Mercurius heeft geen maan en daarmee is de planeet behoorlijk in de minderheid. Want de enige andere planeet uit het zonnestelsel zonder maan is Venus. Dan ga je denken. Het zijn dus de twee binnenste planeten die maanloos door het leven gaan. Is dat toeval? Is het toeval dat het precies om deze twee binnenste planeten gaat? Nee, dat is het niet. Althans, zeer waarschijnlijk niet. Want voor planeten die zo dicht bij de zon staan, is het gewoon heel erg moeilijk om manen te vormen. Allereerst omdat er in de nabijheid van de zon, na het ontstaan van de zon, weinig materiaal was. Dus de zon die stootte natuurlijk ontzettend veel materiaal uit op het moment dat die ontbrandde, dat die echt een ster werd. En ook natuurlijk in de miljarden jaren daarna. Maar dat wordt ver weg geslingerd. En het materiaal dat niet ver weg wordt geslingerd, ja, dat wordt al snel of vernietigd door de zon zelf, of weer aangetrokken door de immense zwaartekracht van de zon. Dus ja, er is niet zo heel erg veel materiaal in nabijheid van de zon om een maan van te gaan vormen. Dus er was genoeg materiaal om Mercurius te vormen. Ervan uitgaande dat hij wel gewoon in ons zonnestelsel is geboren. En ook Venus. Maar ja, daarna bleef er vrij weinig materiaal over voor het vormen van een maan. En met name Mercurius heeft die kansen wel gehad. Want hij heeft enorm veel inslagen moeten verwerken, waarbij er ongetwijfeld heel veel materiaal van de planeet af is gespat. Maar ja, dan komt het tweede probleem van Mercurius. Mercurius heeft gewoon veel te weinig zwaartekracht om een eventuele maan vast te kunnen houden. Omdat die moet opboksen tegen de zwaartekracht van de zon. En nou ja, goed, dat behoeft geen uitleg dat hij die wedstrijd verliest. Dus stel je nu even voor, een hele kleine planeet met amper zwaartekracht, vrijwel geen atmosfeer om mee af te remmen in elk geval, en ook nog eens op dodelijke afstand van de zon. Nou, je kunt je voorstellen dat dit niet het eenvoudigste hemellichaam is om op te landen. En toch is dat ons gelukt. Twee afleveringen terug hadden we het over Venus en hoe ongelooflijk moeilijk het is om op Venus succesvol te landen met een sonde of een ruimtevaartuig. Dat heeft te maken met de drukkende atmosfeer van die planeet. De luchtdruk op Venus die is zo ongelooflijk hoog dat de meeste apparaten al na enkele minuten stoppen met werken. Sterker nog, de meeste sondes die naar Venus zijn afgedaald, die stierven al voordat ze het oppervlak bereikten. Die gingen gewoon al kapot terwijl ze afdaalden in die drukkende atmosfeer. Mercurius is in dat opzicht eenvoudiger en veel gemakkelijker voor ruimtesondes, want er is namelijk helemaal geen verpletterende atmosfeer. Maar andere eigenschappen, en ook juist die eigenschap, die zorgen er wel voor dat er een andere uitdaging is bij het laten landen van een sonde op die planeet. Mercurius is ontzettend klein, heeft dus heel weinig zwaartekracht en geen atmosfeer. En die zwaartekracht heb je nodig voor je baan. En die atmosfeer heb je uiteindelijk nodig om af te remmen. Je hebt het ongetwijfeld gezien in succesvolle landingen. Hoe er onder andere parachutes worden gebruikt om een sonde die moet landen af te remmen. Ja, als er geen atmosfeer is, dan kun je parachutes gebruiken wat je wil. Dat schiet niet op. Maar die combinatie van de lage zwaartekracht en het ontbreken van die atmosfeer, die ook gebruikt zou kunnen worden om landers te laten remmen, omdat dat er niet is, kun je die planeet eenvoudig voorbij schieten. En als dat gebeurt, ja, dan loopt het in principe niet goed af, want dan vlieg je gewoon recht op de zon af. En je zal wel begrijpen hoe dat afloopt. Toch is het recent gelukt om een sonde te laten landen op Mercurius. Ik heb hem al eerder genoemd, Messenger. En Messenger, dat is wat tof. Mensen die de NASA een beetje volgen, die zullen dit wel verwachten. Maar Messenger is een acroniem. Een samentrekking van de letters van de woorden die de missie vormen. En die woorden die vormen dan als acroniem samen het woord Messenger. Voluit heet die missie Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. Helemaal vol. Dat kan je dus lekker samentrekken tot Messenger. Altijd tof. Ik vind het altijd gaaf om te zien hoe NASA hele creatieve namen weet te bedenken die zeg maar als acroniem een relevant woord vormen en voluit ook nog eens een beschrijving van wat er gedaan wordt. Dat is best knap. Maar die Messenger, ja, Messenger heeft in totaal dik meer dan 200.000 foto's genomen van het oppervlak van Mercurius. En daarop zijn heel interessante details te zien. Die foto's, moet ik er wel bij zeggen, die schoot hij terwijl hij op Mercurius afkwam. Hè. Dus het is niet zo dat we daarvan prachtige foto's hebben, zoals bijvoorbeeld van Mars. Maar wat je wel ziet zijn veel verschillende landschappen en kraters en kleuren. En daarmee lijkt Mercurius wel een beetje op onze eigen maan. Net als onze maan is Mercurius vooral grijs. En dat komt door de aanwezigheid van een rotsachtige materiaal. Maar er zijn ook gebieden met andere kleuren. Vooral kratergebieden. Daar heeft de grond een andere samenstelling. Of wordt zonlicht weerkaatst door de mogelijke aanwezigheid van ijs. Die grond, dat die daar een andere samenstelling kan hebben, dat is natuurlijk super interessant, want dat heeft te maken met de impact die er is geweest. Er is daar iets opgeklapt met een andere samenstelling en ja, de restanten daarvan zijn op de planeet te zien. En op weer andere gebieden trouwens is de grond geel of roodachtig en dat wijst dan weer op de aanwezigheid van grote hoeveelheden ijzer. Is er dan een kans dat we in de nabije toekomst meer informatie over Mercurius kunnen vinden en te weten kunnen komen? Ik vrees van niet, want met de huidige middelen en missies die er zijn geweest, hebben zo'n beetje alles wat we konden verzamelen over deze planeet aan informatie en data inmiddels al verzameld. Messenger die zou in eerste instantie wel een opvolger krijgen, Messenger 2. Maar die missie die is vooralsnog onder andere om budgettaire redenen en andere prioriteiten van de baan. En dat vind ik best wel jammer. Vind ik echt wel jammer, want we weten inmiddels dat als je op zoek wil gaan naar sporen van mogelijk leven, of leven uit het verleden of huidig, wat dan ook. We weten dat dan Mercurius echt niet de place to be is. Zeker niet, of zelfs niet in die gebieden waar waarschijnlijk of in ieder geval mogelijk ijs ligt. De planeet is gewoon een te gevaarlijke en vijandige omgeving voor leven om te ontstaan en te overleven. Dus daarom hoef je geen sondes naar Mercurius te sturen. Maar wat wel interessant is natuurlijk, is dat er plekken zijn die weinig tot geen zonlicht ontvangen. En op die plekken zou niet alleen ijs kunnen zijn, maar dan zou het landschap ook heel anders kunnen zijn. En dat is natuurlijk heel erg tof om daar onderzoek te doen. Maar ja, helaas, andere hemellichamen die hebben onbegrijpelijke redenen gewoon meer prioriteit. Dus dat was Mercurius. We gaan door, we vliegen door. En ja, die vlucht die komt nu toch echt wel een beetje tot zijn einde. Op zijn einde, want we hebben hierna nog aflevering 17 en daar ga ik jullie weer, zoals jullie gewend zijn, naar een planeet een lekker interessant, althans hopelijk lekker en interessant tussendoortje voorschotelen. En dan vliegen we door naar aflevering 18 en daarmee gaat dit seizoen eindigen, want dan eindigen we met een aflevering over onze zon en dan hebben we onze reis door ons zonnestelsel voltooid. Dan zijn we van de buitenkant naar de binnenkant gevlogen en hebben we alle planeten die we tegenkwamen behandeld. We hebben interessante manen behandeld en tussendoor ook allerlei vragen die je kunt hebben over het universum, van vreemde verschijnselen tot ufo's, tot interessante andere werelden, noem maar op. En ja, met de zon ronden we dit seizoen af. Voelt gek, nog 2 afleveringen die er gaan komen. Maar goed, ik ben inmiddels wel bezig met een seizoen 2. Ik zeg je er eerlijk bij, dat was niet de bedoeling. Dat heeft nooit echt in mijn gedachten gespeeld, omdat ik dacht van ja, na dit eerste seizoen is het klaar, is het verhaal verteld. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel ontwikkelingen. Maar wat mij vooral onwijs heeft gemotiveerd, en daar ben ik echt super dankbaar voor, zijn de talloze mails die ik heb ontvangen en ook blijf ontvangen. En ook berichten via Instagram waarin mensen zeggen, alsjeblieft, maak een seizoen 2. Ja, een grote compliment is er niet voor mij. Dus ik ben daar heel hard over aan het nadenken. En dat gaat er echt wel komen. Wat en hoe en wanneer, ja goed, dat zal ik later denk ik kunnen vertellen. Maar dan wordt achter de schermen in elk geval aan gewerkt. Dus ook weer dank voor jullie aandacht in deze aflevering. Dank voor al jullie steun. Blijf me vooral mailen als je vragen hebt, als je iets hebt gehoord wat misschien niet helemaal klopt of wat nadere uitleg behoeft. Ga even naar geefmijderuimtepodcast.nl, daar vind je een mooi formuliertje, dat vul je in. En dan komt hij gewoon rechtstreeks live en dampend in mijn inbox. Je kunt ook je vraag stellen via Instagram, gewoon even een comment ergens droppen of een berichtje sturen, vind ik hartstikke leuk. En mocht je tijd en zin over hebben en mij geen enorme sukkel vinden, drop dan even een mooie review, bijvoorbeeld via het platform waarmee je deze podcast beluistert. Waarom? Om mijn ego te strelen. Nee, maar vooral die reviews en ratings die zorgen ervoor dat deze podcast nog meer bekendheid gaat genereren. En dat gaat inmiddels ontzettend lekker. En dat is volledig met dank aan jullie luisteraars. Dus wederom dank voor jullie aandacht. En ik zie jullie graag de volgende keer weer.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.